Ik ben Jacqueline en in de podcast Lust praat ik over relaties, intimiteit en alles wat met lust te maken heeft met ervaringsdeskundigen en experts. Of je nu in een relatie zit, single bent of iets daartussenin, Lust is de podcast voor jou. Overal te beluisteren, dus ook in jouw favoriete podcast app.
Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waargebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Voor we beginnen, we hebben een nieuwe vriend van de show. Haar naam is Jacqueline. Wel Jacqueline, ik wou gewoon eens hallo zeggen en jou bedanken om ons te steunen, want nu moeten we over naar het Relaas van deze week. Je kent waarschijnlijk wel het spreekwoord, een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen. Dat wordt meestal gebruikt als een of andere ezel zich twee keer aan dezelfde steen heeft gestoten. Je kent dat wel. En dan zijn er ook van die mensen zoals Philippe, die zich blijven stoten aan stenen. Je zou bijna denken dat ze het expres doen. En die er ook graag eens over vertellen tegen Jan en alle man. Philippe is dus zo'n mens, al heeft hij altijd een goede uitleg.
De politie, uw vriend. Toen ik tiener was, was ik super assertief. Ik zei overal mijn gedacht, vooral op school eigenlijk, tegen die leerkrachten die toen nog ouderwets conservatief totalitair regime deden. Dat was natuurlijk niet zonder prijs. Ik heb tonnen straf geschreven. De leerkracht deed 2 handen omhoog, 10 vingers omhoog, was 10 bladzijden. 2 keer 2 handen omhoog, was 20. Enzovoort. Ik denk dat mijn record 50 was. 50 bladzijden. Tegen morgen, alstublieft. Maar, je wilt een voorbeeld? Goed, op een avond sta ik in Sint Leo College de Elisabeth Zorgestraat aan de fietspoort een sigaret te roken. Ik was 13. Ja, toen al, sorry. En een van mijn medestudenten trekt aan mijn mouw. Flip, flip, Bill is dat? En ik roep zo luid als ik kan, Bill mag dat zien. 2 dagen strafstudie. De strafstudie, daar kreeg ik een Franse taak. Ik moest onder meer het werkwoord abattre vervoegen. Abattre. Dat is neerslaan, uitschakelen, elimineren. Dus ik zit ijverig te schrijven en ik schrijf J'abat le directeur. Tu abat le directeur. En plots zie ik een schaduw over mijn blad en ik kijk achter mij. De directeur stond achter mij. Je gelooft het niet, maar het is echt waar, die keer stond achter mij. Hij grinnikte een beetje. Dat zou je graag doen, hè. Ik zwijg. Die kerel was ongelooflijk blij dat ik het einde van het jaar van school verwisseld ben. Ik ook. Maar dan denk je, ja, toen waren de 10 jaar, die hebben het toch wel achter u gelaten, zeker als je volwassen geworden bent. Ik heb mijn focus verlegd. Ik heb dan eigenlijk die focus bij de politie en mensen met een uniform gelegd. We schrijven het jaar 85... Ik ga op huwelijksreis met mijn vrouw, Griet. Ze is hier aanwezig, maar je moet niet doen alsof ze hier zit. Hè? Gewoon. En we vertrekken richting Turkije. We rijden door Duitsland, Oostenrijk, Joegoslavië. En daar begint het al een beetje. Joegoslavië, dat was toen ter tijd in 85 een autostrade die, zo, laten we zeggen, 10% in orde was. Dat wil zeggen, 10% was 4 vaks. Hè? Maar al de rest waren kasseien en door dorpjes en godvergeten plaatsen zo. En ja, dat was echt een moordweg. Dat noemde trouwens de dodenweg in de tijd. Ja. En dus op een bepaald moment rijden wij door een dorp. Hè. Ik draai een tunnel onder naar links, onder een spoorwegtunnel. Dan weer naar rechts. En ik zie al in de verte weer een tunnel naar links. En mijn vrouw roept, stop! En ik vol een bak remmen en ik kijk voor mij. En als we stilstaan, voor ons auto staat er politieagent te dansen. Zo. Ik denk niet dat hij goesting had om te dansen. Ik denk dat dat van een shock was en hij dacht dat hij er geweest was waarschijnlijk. Als hij een beetje bekomen is, komt hij in ons ruitje hangen en zegt, ja, we hadden een boete. We moesten betalen. Hij verhaalde zoiets van, ik begreep het niet zo goed, hè, want het was Joegoslavisch, maar enfin, het ging over Multanova. Dat was in die tijd een van de eerste speedcamera's. En we waren geflitst. Ik wist niet goed of ik dat verhaal moest geloven, maar we hebben die boete betaald. Het was redelijk van prijs. En ik was vooral gelukkig dat ik die mens niet overeind gereden had. Want dat zou pas een aantal maanden gevangenis geweest zijn, waarschijnlijk in Joegoslavië. We rijden verder. En een kilometer of 500-600 verder komen we aan de Bulgaarse grens. We waren de enige klanten van die douanes op dat moment. We stonden daar alleen. En dus we hadden een heel pakketje douanes voor ons alleen. Stond daar met een stuk of vijf. En ze komen eronder staan, ze vragen van alles. Uiteraard, Bulgaars was ook niet mijn toptaal. Frans kon ik al een beetje, abatre, maar Bulgaars, dat ging niet zo goed. En dus wij begrepen dat niet goed. En ja, ze beginnen rond in de auto te lopen, erin te kijken, dashboard, dat kastje open, papieren, die waren echt van alles. En op een bepaald moment is er een van die gasten die naar mij komt en met gebarentaal zo. Hij heeft zijn linkerarm op en wijst eronder. En wijst dan aan mijn vrouw en zegt zoiets van, ja, ik begreep het niet. Maar dan dacht ik, hij bedoelde handtas. Ze zoeken de handtas van mijn vrouw. Maar mijn vrouw is een zeer moderne vrouw, nog altijd trouwens. En zij had dat niet, een handtas. Ze had dat niet nodig, gewoon, ja. Dus ze had dat niet mee. Ik probeerde uit te leggen aan die kerel, ze heeft dat niet mee. Hij loofde mij niet. Die gasten beginnen er onder elkaar te babbelen. Zalen de achterzetel van die auto eruit. Die koffer open, alle materiaal, onze tent, kookgrief, butagaas, kende wel zo. En al die dingen, boef, hè, de asfalt op. Alles op straat, in dat dashboard, tapijten uit de auto. Allee, dat was echt, wij stonden er alle twee zo te kijken. Ja, onze trouwreis, dat begint hier echt wel goed. Zeg, dat ga je nog een uur kunnen of twee duren, of drie misschien, of een halve dag. Hè. En dat blijft maar duren. Tot op een bepaald moment. Een van de gasten ziet dat er aan de klink van onze auto een wit lintje hangt. En hij kijkt naar mij. En hij zegt, married? En ik kijk naar hem. Ik zeg, married? Just married? En hij zegt, just married? Honeymoon, zegt hij. En ik zeg, met mijn diepste, warmste klank, honeymoon. En ik zie de lichtjes in zijn ogen al. Hij ziet al hete nachten, stomende nachten voor zijn ogen. Honeymoon, zegt hij. En hij roept zijn makkers bij elkaar. Just married, zegt hij. En hij wijst op de lintjes op de auto. Just married, zegt hij. En ineens beginnen al die vijf, onze twee paspoorten zijn er ineens terug. Die zetel terug in die auto, die boel terug in de koffer. Netjes georganiseerd, pas op, de tapijten mooi erin. En wij kunnen vertrekken. Ik snapte het langs geen kanten. Het was echt, we zijn al gierend van het lachen weggereden. Het was echt, er stonden vijf douanegastjes zo van die ronde tonnetjes in Bulgarije. Zo. Honeymoon. Honeymoon stond hij daar zo langs de kant. Enfin, wij vertrokken. Moet even een kleine adempauze pakken. Hè. Maar in Turkije, wou ik zeggen, zijn we heel braaf geweest. Geen contact met de politie. We hebben ons best gedaan, maar het is niet gelukt. Echt waar. Tot in terugkeer. Het noorden van Griekenland. We hadden dus gekozen om niet langs Bulgarije terugkeren, die gastjes. We dachten, we moeten die niet terugzien. We hebben dat eigenlijk al gehad. En we rijden langs het noorden van Griekenland terug. De laatste nacht in onze tent, 's morgens super vroeg opgestaan, alles terug in die koffer en vertrokken. Wel ongeveer, denk ik, van daaruit een dikke 2000 kilometer voor de boeg en we gingen zo ver mogelijk rijden. Secundaire weg, het eerste dorp, witte streep, volle lijn, je kent dat ongetwijfeld. Ja. En voor mij een auto die naar mijn aanvoelen, persoonlijk, veel, maar veel te traag rijdt. Ik denk zo even, ja, come on, nog 2000 kilometer, we gaan er voorbij. Ik rij hem voorbij, over die volle witte streep. Terwijl ik aan het voorbij steek, ben zie ik aan de andere kant, zo helemaal in de verte, voor mij zie ik een zwaantje komen. Ik zeg tegen mijn vrouw, het is stopen dat hij gemogen heeft gisteravond van zijn vrouw. En ik hoop dat hij vanmorgen al koffie gehad heeft, anders hebben we hier een boete. Ik rij terug naar rechts. Hij passeert, ik kijk hem in een spiegel. Ik zie hem toch wel een U-turn maken, zeker. Twee minuten later naast ons, zijn handje opzij. We gaan opzij staan, ik stap uit, ik loop op hem toe. En hij haalt uit zijn borstzakje zo een ouderwets kalpijntje, zo een bloknootje. Zo. En hij pakt zijn stilo en hij schrijft er een 1, een 3, een 0 en nog een 0. Ik kijk, ik zie 1300 staan, dus ik denk, ja, 1300, wat bedoelt hij? En ik kijk hem vragend aan en hij zegt, ja, drachmes. En ik zeg, no money. En dat klopt nu ook, hè. Pas op, ik stond daar niet te liegen, we hadden al onze liquide geld uitgegeven, we hadden niks meer bij. En hij kijkt naar mij, Mercedes, no money, no possible, zegt hij. Ik dacht, maar je doet zijn best in het Engels. Ik zeg, ja, tegen hem, ja, no money. En dan kijkt hij, zijn oogstjes worden zo klein, en hij kijkt naar mij. Saloniki, zegt hij. Kassot. En hij doet zo met zijn polsen over elkaar, geboeid. En dan denk ik, nu is het kiezen over de jaren. Ofwel gok ik en bluff ik mij hieruit, ofwel betaal ik die 1300 euro. Wat denkt u? Drachmes, merci. Wat denkt u dat ik gedaan heb? Wacht, je wordt erbij, hè. Ik zeg oké, tegen de gast. Oké. En ik zie hem zo stil worden en kijken zo van, want nu had hij echt ook wel een probleem natuurlijk, als ik zei oké, moest ik mee op zijn motto naar Saloniki. Ik zag dat alleen nog niet zo goed zitten. Maar fijn, zegt hij, kom. En ik moest mee, ik loop achter hem aan. Hoofdstraat van dat dorp door, zijstraatje in. En er zit een politiebureau, ongelooflijk. Al de Griekse politieagenten voor dat huis, op een terras, koffie te slurpen. Rinkel, 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 met lepelke. Je weet wel hoe dat de Grieken koffie drinken, hè? Met de koffie erin, in het water. En slurp, slurp, slurp. En hij gaat naar een van die gasten, die blijkbaar Duits sprak. Hij legt dat uit in het Grieks. En die gast keert zich naar mij en zegt, ja, in het Duits, je moet een boete betalen, want je bent over de witte streep gereden. En ik zeg, ah, oef. Ik kan het eindelijk uitleggen, zegt hij. Ik zeg, ik rijd op die weg en plots die kerel voor mij, die gaat ongelooflijk hard in de remmen. Ja, en ik kon eigenlijk wel kiezen, ofwel reed ik erin, ofwel reed ik ernaast. Ik heb ernaast gereden en zeg, wat zou jij doen? En hij vertelt dat in het Grieks en ik zie die politieagent zo met zijn kop beginnen schudden, zo van hier tot in China, enfin, het was eigenlijk van Griekenland tot in China, maar fijn. En ja, hij zegt dat dat niet kan. Ha? Huh? Zegt hij hem, je moet hem eens vragen hoe dat hij die remlichten van die auto voor mij heeft kunnen zien, want hij was zeker nog 500 meter voor die auto. Hij vertelt dat weer in het Grieks. En het duurt even, het wordt stil. Het wordt nog stiller. En ik sta te wachten. En plots zegt hij, het is oké, je mag gaan. Ik, opgelucht natuurlijk. En, maar, zegt hij, beloof dat je dat nooit meer gaat doen. En ik zeg, twee vingers in mijn mond, op mijn communie, ik ga dat nooit meer doen. Ja. En terugstappen naar mijn auto, maar als maandje ging mee. En ik kom achter een hoek in die hoofdstraat terug. Ik zie mijn vrouw zitten in de auto. Zo, en? Ja, ik kon niks zeggen. De kerel liep nog naast mij zo. Afscheid genomen op een beleefde manier van dat zwaantje in hun auto. En vertrokken. Toen ik het vertelde, denk dat ze het moeilijk konden geloven dat het waar was. Maar het is echt waar. Het is zo gebeurd. Moet u nu wat weten? Ongeveer 500 kilometer verder... Terug in Joegoslavië. We rijden op een rechte, pijlrechte baan. Zacht hellend. Zo, kijk zo, je kon het heel ver zien. Voor mij een camion. Een eencilinder. Je zag dat zo aan de uitlaten, zo poef, poef. Bij iedere beweging van de cilinder zie je zo een zwart rookwolkje. 20 km/u. En nog een kilometer of 3 te gaan. Zo. Ik zeg tegen mijn vrouw, zou ik niet voorbij zijn? Maar het is met... Ik zeg, ja, maar... Zo ver. Hè? En ja, uiteindelijk steek ik toch voorbij. Ik kom helemaal boven aan de hellingen achter een boom, dat er zich twee politieën verstoppen natuurlijk, met een politieauto. Ik mocht weer een boete betalen. Ja. Gelukkig was het geen 1300 drachmen. Het was een luttel bedrag, want in Joegoslavië waren de boetes dan nog redelijk klein. Ik heb 3 betaald, dat begrijp je wel. Ik heb geen commentaar gegeven. Moest geen Joegoslavië durven zeggen van Kassot, oké, dan mocht je zeker zijn dat je er voor een paar weken in zit. Dus dat heb ik niet geriskeerd. En toen kwamen we terug thuis. En dan denkt u, ja, dat is allemaal in het buitenland gebeurd. In België niet. Poeh, ja, af en toe wel, ja. Een jaar of 10 geleden sta ik... Ja, excuseer, ik woon ook niet hier. Ik woon eigenlijk op Christus Koning. Maar ik kan niet anders dan het vertellen, want het verhaal gaat eigenlijk over een plaats dicht bij mijn huis. Maar fijn. Ik sta aan de Beenhoorstraat, Ik weet niet of je dat kent. Aan de ring, voor het rood, met mijn fiets. Achter mij staat een zilvergrijze Mercedes Coupé. Ik had hem al zien staan. Een gewone auto. En ik heb de neiging op dat kruispunt om altijd een seconde te vroeg vertrekken. En dat heeft zijn reden, omdat mensen uit de Beenhouwerstraat die proberen altijd die noek af te snijden. Degenen die uit de Karel de Stoutlaan komen ook. En als fietser zijn ze daar echt gesneden brood. Ik bedoel, hè, je bent doodgereden voordat je het goed beseft. Dus ik vertrek een seconde te vroeg en ik hoor... Hé, hey, het is rood! Ik denk... Wat is dat? En ik rij vooruit, want ik denk... Ja, zelf een grijze Mercedes in de brugzaal spreken zonder mij meneer of zo te noemen. Ik hoef je daarvoor toch niet te stoppen. Ik dus rij door. En aan de zijkant van het Vizaarpark, 200 meter verder dus, word ik aan de kant gedroomd door die zilvergrijze Mercedes coupé. Twee dames stappen uit in politieuniform. Hè? Fully dressed. Hè? En ja, meneer, die begint... Ah, je weet zeker niet hoe erg dat is. En gaat kunnen doodgereden worden. En hoeveel kost dat niet voor de maatschappij als je zo'n ding doet? En, dat was echt... Ik kreeg daar een saus over mijn hoofd. En eigenlijk wou ik dat uitleggen waarom dat ik dat deed. Want ik vind ook dat ze dat moeten weten, dat dat kruispunt niet goed georganiseerd is. Maar ik kreeg daar geen spel tussen. Hè? En na minuten, echt, ik zweer het u, minuten lang... Ik was zo beu. Ik was zat gewoon. Hè. Ik spring op mijn fiets en ik rij gewoon door. Pff, vluchtmisdrijf. Nee. En ik hoor ze in de auto springen achter mij. Ik denk, oh, mijn huis is een beetje verder aan de linkerkant. Dus ik rij rechts de Keizer Karelstraat. Ik zeg, nu gaan we eens zien wat ze doen. Richting zwembad. Ja. En die auto komt achter mij gereden. Steekt mij voorbij. Ik denk, oké, volle bak in de remmen. Een U-turn. Zo rap hadden mij nog nooit zien draaien. Terug naar rechts. Ik denk, ik ben binnen voordat zij gedraaid zijn. Vergeet het. Tegen dat mijn sleutel uit mijn zak had gefrunikt, stonden ze naast mij met zwaailicht op de auto. Ze hadden dat erop geplakt. Zo. Pff, hè? En dan met sirene. En dat was zo met gierende ban. Ja, jongens, dat was echt politiefilm à l'Amerikaine. Ja? Ja, toen heb ik echt stoute schoenen aangetrokken. Ik zei, madame, voordat je begint, zou ik graag ook iets zeggen. En ik heb dat uitgelegd aan die mevrouwen, waarom dat ik dat deed. Ja? En ik heb gezegd dat ik snapte, hè, dat ze een punt hadden, dat ze gelijk hadden, dat ik niet door rood mag rijden, dat ik dat ook weet, dat dat oké is. Hè? Maar dat ik dat even wou uitleggen. En het merkwaardige was, één van die twee verstond mij. Die ging daarin mee. Hè? En die heeft die andere moeten kalmeren, want die zat nog altijd tegen het plafond. Die andere was echt... Die was kwaad. Ik weet niet waarom. Gefrustreerd waarschijnlijk omwille van andere dingen ook. Maar die stond nog altijd ontploffen voor mijn deur. En dat was niet te doen. En die een heeft die andere gekalmeerd. Waarvoor heel veel dank aan die mevrouw. En uiteindelijk mocht ik mijn sleutel uit mijn broekzak halen. En mijn velo binnen doen. En afscheid nemen van beide dames. Hè. Was ik even opgelucht, want daar dacht ik... Hier heb ik het zeker wel aan mijn broek, schone boete. Maar... Tot slot, het is nog niet zo lang geleden, ik blijk niet bij te leren. Ja? Ik vertrek met mijn fiets richting station en ik sta aan de bloedput om richting Guido Gezeller aan te rijden, dus voor het rood. Het is een vrijdagmorgen rond 8:15, zoiets. En binnen de kortste keren, dat is daar altijd zo, staan er 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 fietsen rond mij. En dat is zo'n wolk van fietsen aan de ene kant van dat oversteekpunt. En dan aan de andere kant creëert zich een gelijkaardige wolk. Dus je ziet dat al aankomen, als dat groen wordt, komen die twee wolken op elkaar. En in het midden krijg je dus gewoon spaghetti. Graag daar maar eens door. Hè. Wat doe ik? Mijn gekende truc. Ik vertrek een seconde te vroeg. Ik doe... fietspad over. Ik ontwijk die andere wolk, want dat is dan veel gemakkelijker. En ik reed dat fietspad op richting Guido Gezeller en ineens hoor ik een motto komen. Een zwaantje op een elektrieke motto dan nog wel, ja. Die drumt mij ook weer aan de kant. Ik had dat al zoveel meegemaakt. En die begint mij de levieten te lezen. En zo ook weer dezelfde saus. Zo minuten aan een stuk uitleggen. En hoe oud zei jij? 65. Wat? 65? En nog niet tot de jaren van verstand gekomen? En wat is uw beroep? Ja, ik ben eigenlijk op pensioen. Op pensioen? Ja, maar wat deed je? Ik was leerkracht. Leerkracht? Hoe kan dat nu? Ach, zo moet het goede voorbeeld zijn. Enfin, om een heel lang verhaal iets korter te maken. Op het einde van dat gesprek zegt hij tegen mij... En het is stom dat je genoeg tegen je kloten hebt. Dat je dat nooit niet meer doet. En toen dacht ik... Godverdomme, daar heb ik spijt van. Spijt, niet van door dat rood licht te rijden, hè. Begrijp mij wel, hè. Dat ik dat niet gefilmd had, hè. Ik zou nog een beetje volgers gehad op het internet, zeker. Bedankt om te luisteren.
Dat was het relaas van Philippe. Hij heeft het verteld in Brugge. We kregen al heel fijne commentaren over het feit dat we nu ook West-Vlaamse verhalen brengen. Ik hoop dat jullie ze herkennen, die West-Vlaamse verhalen. Ik heb ook zelf de indruk dat er wat subtiele, maar toch wel onmiskenbare verschillen zitten tussen die Antwerpse, de Gentse en de Brugse verhalen. En ik ben eigenlijk ook wel benieuwd naar wat jij erover denkt. En dan misschien ook vooral hoe onze Nederlandse luisteraars erover denken. Dus Nederlandse vrienden, wat maakt een verhaal Brugs, Antwerps of Gents, behalve dat accent van die verteller? Zijn er wel degelijk verschillen? Voel ik die verschillen of zit dat alleen maar in mijn hoofd? Ik weet het graag van jou. Stuur ons eens een berichtje via Instagram of Facebook. En dan kan je meediscussiëren. En je kan er ook mee over discussiëren op onze Vriend van de Show pagina. Op vriendvandeshow.be/relaas. Relaas bestaat dankzij de afdeling cultuur van de stad Gent en die van de Vlaamse gemeenschap. Zij zorgen ervoor dat wij vertellenavonden kunnen organiseren in Gent, Brugge en Antwerpen. En ze helpen ons ook mee om de juiste vertellers te vinden. Dat is een samenwerking met Curieus. We zijn er ook dankzij een hele groep vrijwilligers die in Brugge, Gent en Antwerpen zich organiseren. En wij organiseren samen onze vertelavonden, we coachen onze vertellers en we zetten ze daarna op een podium zodat jullie ze live kunnen bewonderen. En dan hebben we ook nog de trouwe fans van deze Relaas podcast. Dat zijn onze vrienden van de show. Jullie zorgen ervoor dat wij elke week een nieuw verhaal de wereld kunnen insturen. Jullie geven ons elke maand €2,50. Merci daarvoor. Om jullie te bedanken staat er trouwens deze week een persoonlijke boodschap voor onze vrienden klaar op vriendvandeshow.be/relaas. Dankjewel om te luisteren en tot een volgende relaas.